aan kunnen besteden met elkaar. Maar ik zou allereerst een aantal korte zaken met jullie willen doornemen uit wat we hebben kunnen leren uit deze parasha. En daarna wil ik een iets groter onderwerp uitlichten. En die linken ook met de gedeelte uit het Brit Chadasha, uit het Nieuwe Testament. Dan kun je eerst twee begrippen definiëren. Zoals ja, logisch, in de parasha Noach speelt de ark van Noach een heel grote rol. En het woordje ark in onze vertaling is het vertaling van het Hebreeuwse woord teva. Dat is een taf, een vet en een he. En dat kun je ook wel vertalen als een container die gebruikt wordt om iets waardevols te beschermen. Dus een beschermende kist. Het wordt soms ook wel vertaald als een kist. En een ander woordje wat ik belangrijk vind is ook dat we vanuit het Hebreeuws weten is het woordje zondvloed. Dat is een Nederlands woord, zondvloed, en het komt vanuit het Hebreeuwse woord mabul. En het woordje mabul dat komt ook nog op andere plekken in de Bijbel terug, in Psalm 29. En dat wordt ook traditioneel op vrijdagmiddag voor de Shabbat ook gelezen. En daarin wordt ook Gods koningschap geproclameerd en wordt gelinkt aan de mabul, aan de grote zondvloed. De wijzen van Israël leren een les uit het feit dat de Torah bijzondere bewoordingen gebruikt bij het beschrijven van de hoeveelheid dieren die naar de ark kwamen, naar de teva kwamen. Het is namelijk opvallend dat de Torah spreekt over de dieren die niet rein zijn. Er staat het woordje lo-te-horim. Lo-te-horim. En de dieren die wel rein zijn, de dieren die te-horim zijn. In de Bijbelse Hebreeuws bestaat er ook een woordje om onrein mee aan te duiden. En dat is het woordje tameh, of tamimim is dat dan in het Hebreeuws, of in het meervoud. Waarom gebruikt dan de Torah dit woordje tameh niet? Maar doet het extra moeite om een combinatie van woorden te gebruiken om hetzelfde mee aan te duiden. Men trekt hier een lering uit voor je dagelijkse leven, namelijk dat je geen slechte woorden moet gebruiken. De Torah wijkt hier namelijk af van zijn normale doen door extra woorden te gebruiken en niet om het woord tameh te hoeven te gebruiken. Dus de Torah die is normaal vrij kort en bondig in veel gevallen. En hier zijn de extra woorden gebruikt om iets mee aan te duiden. En de wijzen zagen daar een les in. En men leert daar ook meteen een les uit dat de Noach ook de Torah had geleerd in zijn tijd, omdat hij het onderscheid wist tussen kosheren en niet-kosheren dieren die hij in de ark moest meenemen. Want het waren namelijk 7 paren van de kosheren dieren. Een ander onderwerp wat we zien in Genesis 6 vers 16 is het volgende. Er staat, u zult een venster aan de ark maken en u zult haar volmaken tot 1 el van boven. Het woordje venster is in het Hebreeuws zohar. En de vertalers weten niet altijd goed wat ze met het woordje zohar moeten. Het is ook wel gelinkt aan het woordje in het Hebreeuws zohorayim. Wie weet wat dat is? Zohorayim? Zohorayim. Dat is een begroeting. Zohorayim tovim bijvoorbeeld.
Middag.
Middag, inderdaad. Dus zohar is gelinkt aan het woord zohorayim en dat is middag. En in de middag schijnt de zon heel fel. En daarom zien ze ook wel een link dat het woordje zohar dat het heel veel een link heeft met glanzen of met lichtschijnen. En sommigen zeggen dat het dus ook niet een normaal venster was waar het zonlicht naar binnen scheen, maar dat het een speciale, schitterende steen was die aan het plafond van de ark was bevestigd. Een ander leuk, ja, dat is meer een leuk weetje, maar dat is misschien ook wel leuk om te weten, is op basis van de geslachtsregisters in Genesis 5, kunnen we berekenen dat er tussen de schepping van de wereld en de zondvloed zo'n 1656 jaar ligt. Dus ruim 1600 jaar tussen Adam en Noach. En nou is er een interessante overlevering waarin wordt vermeld dat God speciale kleren had gemaakt voor Adam. En dat die in de tijd van Noach nog steeds bestonden. Die waren van vader op zoon doorgegeven. Noach had ze uiteindelijk in bezit gekregen. En toen kwam de vloed. Maar na de vloed kwam Cham, de zoon van Noach, naar hem. En die stal de kleren van Noach. En die heeft ze vervolgens doorgegeven aan zijn oudste zoon Cush. Cush die zou ze vervolgens weer hebben doorgegeven aan zijn zoon Nimrod. U weet wel, de beruchte Nimrod. Die koning werd en ook pretendeerde een god te zijn. Het waren natuurlijk ook wel heel speciale kleren, want die had God speciaal voor Adam gemaakt. Nou, ik weet niet wat ze daaruit kunnen leren, maar ik vond het wel een leuk weetje om dat er een overlevering is dat die kleren nog steeds bestonden. Want ja, God had ze speciaal gemaakt voor Adam en dat ze in Noach's tijd nog steeds bestonden.
Maar Ronnie, kan je het vervolg dan ook?
Het vervolg ervan?
Ja.
Dat Nimrod ze aandeed?
Als Jacob en Esau zeg maar die linzensoep hebben, dan gaat het verhaal dat Esau terugkwam en Nimrod te achtervolgen om die mantel weer terug te af te nemen van Nimrod. Zodat hij weer terug kon in het huis van Abraham.
Oh nee, die had ik nog niet gehoord. Ja, ja.
Zo gaat het verhaal verder.
Dus het verhaal gaat verder voor mensen die niet hoorden dat bij Jacob en Esau, dat Esau uiteindelijk ook weer die mantel in bezit had en dat Jacob hem terug wilde.
Nee, Esau die heeft hem eigenlijk teruggebracht naar het huis van Abraham.
Oh ja.
En daardoor was hij zo moe. Daardoor was hij uitgeput, want hij had gevochten met Nimrod.
Ja.
Voor die mantel. En hij had gestreden en hem teruggekregen.
Oké. Okay. Esau had gestreden om die mantel terug te krijgen om hem weer terug te brengen bij het nageslacht van Abraham. Ja, mooi, dankjewel. Ik wil nog even kort terugkeren ook op dat woordje voor de ark, hè, het woordje Teva. Want ik had een mooie uitleg een keer gelezen van een Chassidische rabbijn Greenbaum. Die heb ik ooit eens persoonlijk ontmoet. En ik lees wel eens zijn Torah, zijn parasha uitleg. En hij had een heel mooie les bij het woordje Teva, bij het woord ark. En hij zegt, wat is deze ark nou werkelijk, die zo gedetailleerd wordt beschreven in ons Torah gedeelte? Hij zegt, de Bijbelse term... Bijbels-Hebreeuwse term Teva, die wordt vertaald als Noach's ark of zijn schip, duidt eenvoudig en letterlijk een container aan, wat we net ook al hebben gehoord. En in het bijzonder iets wat we een taalkundige container zouden kunnen noemen. Het is een moeilijk begrip, taalkundige container, maar wat is een taalkundige container? Dat wil gewoon eigenlijk gewoon zeggen, een woord. Want een woord is een container van betekenis. Een woord in zichzelf is niet zoveel, maar als ik zeg dit is een kaas, dan is jouw woord, dat omvat iets wat je beschrijft, dit is een kaas. Het is niet de kaas zelf, maar het is een container, een kist, of eigenlijk iets waar je het in overbrengt. Een woord is een container van betekenis. En een woord geeft een betekenis mee door letters waaruit het bestaat. En het woord waarin Noach zijn toevlucht zocht tegen de omringende slechtheid, is gebed. Want gebed bestaat uit woorden. En dat baseert hij weer op onderwijzingen van Rabbi Nachman en andere onderwijzingen. En dan gaat hij verder. Noach's les voor de hele mensheid, zijn afstammelingen in alle generaties, is gebed, om te bidden. Gebed is volgens de Joodse schriftinterpretatie het tweede van drie dingen waarop de wereld staat, samen met Torah en het doen van liefdevolle vriendelijkheid. En ook Yeshua leert ons dit. Want in Lucas 18, vers 1 tot met 8... zegt hij dat we geloof moeten hebben en dat we moeten bidden. Dus Yeshua linkt geloof hebben en bidden aan elkaar. Yeshua leert ons dat we altijd moeten bidden. En Paulus zegt het ook, bid te allen tijden. Dank God in alles. Dit is dus ook een diepere les die we uit de geschiedenis van Noach kunnen leren. We zien vanuit de Joods-Hebreeuwse schriftinterpretatie. Na het eindigen van de bouw van de ark, wachtte God nog 7 dagen voordat het echt losbarstte, voordat de mensen zouden omkomen. Waarom wacht hij nog 7 dagen? Volgens een overlevering was dat omdat Methuselah toen was gestorven. En men kon hem toen nog 7 dagen lang eren en over hem rouwen. Want dat is ook weer een gebruik. Hè? Shiva zit in 7 dagen rouwen. En Methuselah was een grote tzaddik. En soms kunnen we met afschuw terugdenken aan al die mensen die stierven tijdens die grote vloed, tijdens de Mabul. Het lijkt er wel op alsof ze geen waarde hadden. Dat ze veel te makkelijk stierven. Nee, de Torah leert ons juist dat het menselijk leven heel kostbaar is. Dat God hier niet zomaar voor koos om een grote vloed te brengen. En in deze parasha leren we dan ook iets over de waarde van het menselijk leven. We zien een duidelijk verbod op moord en op zelfmoord. In Genesis 9, vers 5 en 6 staat dat. Er staat voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw leven. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen. Ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van Elohim heeft hij de mens gemaakt. Dus dat het, verbod er is op moord en zelfmoord is heel logisch. Want als je moordt, dan neem je een leven. Terwijl onze levens hem toebehoren en heel kostbaar zijn. Nu wil ik een wat groter onderwerp aanstippen. Namelijk het feit dat God waarschuwingen geeft voordat hij straft. En daarbij wil ik ook met u kijken naar wat wij zelf dan kunnen leren uit deze parasha, uit het gedeelte van deze week. Het kwam al een paar keer voorbij net dat we lazen hoe slecht de generatie van Noach was. Maar wat was er dan precies zo slecht? Heeft iemand een idee?
De moraal.
De moraal, ja. Nog andere gedachten?
Veel geweld.
Sorry?
Veel geweld.
Veel geweld, inderdaad, ja. Inderdaad, Genesis 6 vers 5 staat er bijvoorbeeld. Er staat, Hashem zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Met andere woorden, men was vindingrijk geworden om het slecht te gaan doen. En in Genesis 6 vers 13 staat, Elohim zei tegen Noach, het einde van al het vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hun vervuld met geweld. Er staat in het woord gamas in het Hebreeuws. En zie, ik ga hem met de aarde te gronden richten. De Goemars-vertaling die ik las, vertaalt het woordje gamas, wat hier staat, met geweld, ook wel met robbery, dat is roof. En in eerste instantie was men dus verdorven, wat we lazen in vers 12. En verdorven, dat is ja, dat je schuldig bent aan immoraliteit of aan afgoderij. Maar men zondigde openlijk voor Elohim en de aarde werd vervuld met gamas, met geweld of met roof, zo zouden we kunnen vertalen. En dat was duidelijk voor iedereen, want dat kun je niet in het verborgene doen. Volgens de uitleg zouden de dieren daar ook in immoraliteit hebben bedreven. De mens is de essentie, de kroon van de schepping. En zijn verdorvenheid beïnvloedt dus ook de rest van de schepping. Maar na deze aankondiging van het oordeel, de mens is slecht, de aarde is vol van gamas, ga ik hen te gronden richten, volgt ook meteen een uitweg. God geeft met het oordeel ook meteen een uitweg om aan zijn straf te ontkomen. Hij is genadig. Noach kreeg namelijk de opdracht om de ark te bouwen, de teva. 120 jaar lang kon men Noachs bouwproject zien en ervan horen waarom Noach deze opdracht had gekregen. En toch luisterde men niet. Men ging maar door met hun slechte wegen. En we zien hier ook ja, Gods genade in, namelijk dat de slechte wereld eerst een waarschuwing kreeg voordat de straf daadwerkelijk kwam. En zo wil ik graag een link maken naar een gedeelte uit het Brit Chadasha dat ook past bij deze parasha. Er zijn verschillende Nieuwe Testament gedeeltes in omloop wat past bij de parasha. Hier was Lucas 17. Ik had zelf een ander gedeelte gevonden uit 2 Petrus 3. Misschien is het wel goed om die er even bij te pakken. Dat jullie ook weten wat daar staat. Wil iemand dat misschien voorlezen? 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 14. Is dat 2 Petrus 3 of niet?
Oh, sorry. 1 Petrus
3. Ja. Oh, ja. 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 14.
Dit is geliefden, reeds de tweede brief. Is dat het hier?
Ja.
Reeds de tweede brief die ik u schrijf, en waarin ik door een herinnering bij u het zuivere denken tracht wakker te houden. Opdat ge u de woorden herinnert die voorheen gesproken zijn door de heilige profeten en het gebod van de apostelen van uw Heer en Redder. En allereerst dit weet, dat er op het laatst der dagen spotters met spotternij zullen komen, die hun eigen verlangens volgen, zullen voorgaan en zeggen, waar is zijn aangekondigde komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zoals het vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens ontgaat het hun dat de hemelen er reeds lang waren en de aarde uit water en door water bestaat door het woord van God, waardoor de wereld van toen verzwolgen door water is gegaan. Maar dat de hemelen en de aarde van nu door hetzelfde woord als een schat voor het vuur worden opgespaard, bewaard voor een dag van oordeel en ondergang van de goddeloze mensen. Maar dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat bij de Heere één dag is al 1000 jaren, en 1000 jaren als 1 nacht. Op Psalm 90, vers 4. De Heer is niet traag met wat hij is aangekondigd, met wat is aangekondigd, hoewel sommigen het traagheid achten. Nee, hij is langmoedig jegens u, omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Nee, dat allen tot bekering komen. Komen zal die dag van de Heer als een dief. Daarop zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan, maar elementen brandend ontbonden worden. En aarde en de werken op haar gericht zullen geoordeeld worden. Als alle dingen zo ontbonden worden, hoe moet ge dan niet uitmunten in heilige wandel en vroomheid, verwachtend en verhaastend de komst van de dag van God, waardoor hemelen in vuur en vlam ontbonden zullen worden en elementen brandend smelten. En wij van verwachten, zoals hij heeft aangekondigd, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, haast u nu gedacht, alles verwacht. Haast u nu gedacht, alles verwacht, om onbevlekt en onberispelijk in vrede door hem gevonden te worden.
Ja, dankjewel.
Dus wat we hier lazen is dat er in de tijd van Noach en in de tijd van Lot moest natuurlijk ook een oordeel komen. Maar dat er een oordeel kwam over de kwade daden. En zo heeft Elohim, zo heeft God nu ook in zijn genade voorzegd dat er nog een oordeel gaat komen in de toekomst. Namelijk een vuuroordeel. Dat zien we in vers 6 en 7 bijvoorbeeld. In vers 6 staat dat er toen een wateroordeel was. En nu worden de hemelen en de aarde als een schat weggelegd voor het vuur. En ja, er zijn nog wel meer teksten in de Bijbel die erover gaan. Bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 en Joël 2 vers 1 tot en met 3. En Jesaja 26 vers 11. Maar Petrus ging verder in vers 10 tot en met 12. Er staat: de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan. De elementen zullen brandend vergaan. De aarde en de werken erop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. En de andere tekst die daarover gaat is Psalm 50, vers 3. Er staat over dat de Heere zal komen en dat de vuur voor hem uit zal gaan. Er staat: onze Elohim komt en hij zal niet zwijgen. Voor zijn aangezicht verteert een vuur, rondom hem stoomt het geweldig. En zoals we net in Petrus dan in vers 7 konden lezen, zien we dat ook een oordeel, als een oordeel wordt beschreven. En ik haalde net al even kort aan Jesaja 26 vers 11. Er staat: de Heere, uw hand is opgeheven, maar zij zien het niet. Toch zullen zij het zien en beschaamd worden vanwege de ijver voor uw volk. Ja, het vuur voor uw tegenstanders, het zal hen verteren. Maar het is genade dat ons Elohim nog wacht. Want in vers 9 lazen we erover dat hij geduldig is. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat iedereen tot bekering komt. Elohim wil dat mensen tot bekering komen. Mensen mogen zich omkeren tot hem, ze worden uitgenodigd. Kom tot mij, u die vermoeid en belast bent. En op andere plekken staat natuurlijk ook dat God mensen uitnodigt om tot hem te komen. En Yeshua leert ons dat eigenlijk ook, hè, dat we mensen mogen onderwijzen om zich naar hem om te keren en zich te bekeren en hun leven te verbeteren. Deze bijvoorbeeld in Lucas 24, 47. Er staat: in zijn naam moeten onder alle volkeren bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Ja, we hebben allemaal Yeshua nodig om vergeving van zonden te krijgen, om eeuwig te leven. En daarover lezen we in 1 Johannes 1, vers 9 en 2, vers 17. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van Elohim doet, blijft tot in eeuwigheid. Zondebelijden gaat dus samen met reiniging van ongerechtigheid. Maar daarna komt dan ook het verlangen om de wil van God te doen. Zijn wil heeft hij ons geopenbaard in zijn Torah, in zijn woord. Moeten we dan die goede boodschap voor onszelf houden? Nee, natuurlijk niet, zoals we net konden lezen in Lucas 24. Maar ook bijvoorbeeld in Matthäus 28 vers 19 staat dat. Er staat: ga heen, onderwijs alle volkeren, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Ruach HaKodesh, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En wat heeft Yeshua ons dan onderwezen? Onder andere dat we moeten geloven in God. Markus 11 vers 22. Er staat: heb geloof op God. En hij zegt ons dat we de Torah moeten houden. Matthäus 5 vers 17 tot en met 19. En als we dan een andere tekst daaraan koppelen uit Galaten 3 vers 29. Er staat: als wij van de Messias zijn, dan zijn we nageslacht van Abraham. En in de parasha van deze week zien we dat het eindigt met de geboorte van Abraham. En volgende parasha gaat erover verder, Lech Lecha. Hoe Abraham wordt geroepen in zijn missie. Maar aan het eind van deze parasha wordt nog kort beschreven dat hij geboren werd. En misschien wel leuk om alvast te kijken van wat kunnen we nu al leren over Abraham. Zodat jullie daar volgende week misschien met die blik dat kunnen lezen. Er staat namelijk in Genesis 12 vers 5 dat Abraham zielen had verworven in Haran. Zielen verworven staat er. Maar wat is dat nou eigenlijk? Dat wordt door Joodse uitleggers zo verklaard als dat Abraham bekeerlingen had gemaakt. Hij had mensen ertoe bewogen om zich te bekeren tot de God van de schep van hemel en aarde, de God van Abraham. Met andere woorden, Abraham had volgens die uitleggers een missie om de wereld te laten weten dat er een schepper is, die Egad is, die almachtig is. Dat hij een liefhebbende God is, die niet gezien kan worden. Hij wil dat de mensen goed zijn en vriendelijk naar elkaar. Abraham spendeerde zijn leven om dit te onderwijzen aan de wereld en de medemensen in hem te doen geloven. En mogen dit ook een aansporing voor ons zijn om daarin proberen Abrahams navolgers te zijn. En tot slot, als we het allemaal zo horen, hè, dat komende oordeel wat nog gaat komen op aarde, dan kan de schrik ons ook wel om het hart slaan. Want als de aarde verbrandt, waar kunnen we dan ontkomen? Daar geeft God ook een antwoord op in zijn woord. En ik weet dat het natuurlijk allemaal interpretatie is, maar ik wil jullie delen hoe ik het dan interpreteren, mede op basis van uitleg die ik dan weer gehoord heb. Want sommige mensen geloven dat er bijvoorbeeld een opname gaat komen. Zelf ben ik ervan overtuigd dat er een fysieke wegleiding gaat komen. Want zelf, door de heel de schrift heen, zien we een fysieke ontkoming aan gelovigen. Zoals bijvoorbeeld bij Noach, die mocht een ark bouwen. Lot werd opgeroepen om zelf uit de stad weg te gaan. We zagen bij Israël dat ze fysiek mochten wegtrekken uit Egypte. En zo wijst Yeshua in Lucas 17 ons erop dat we moeten denken aan de vrouw van Lot. En wat deed de vrouw van Lot? Die keek nog achterom. Dat moesten we niet doen. Ze mochten wegvluchten uit de stad voordat het vuuroordeel kwam. Maar ze moesten niet omkeren. Ze moesten niet terugkeren naar het oude leven, om het zo te zeggen. Er staan talloze profetieën in de Bijbel die ons leren dat er een moment komt dat de nakomelingen van Israël fysiek mogen wegtrekken, zodat we veilig zijn. En dat moment ligt nog in de toekomst, voordat het komende vuuroordeel gaat plaatsvinden. En waar denken jullie dat het ontkoming zal zijn aan het vuuroordeel? Jeruzalem, inderdaad. Staat in Obadja 1 vers 17 bijvoorbeeld. Op de berg Sion zal ontkoming zijn. Die zal een heilige plaats zijn. Zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. En ook Jesaja 14 vers 32. Hashem heeft Sion gegrondvest. In haar vinden de ellendigen van zijn volk een toevlucht. Joël 2 vers 32. Het zal geschieden dat in ieder die de naam van de Heere aanroepen zal, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal er ontkoming zijn. Zoals Adonai gezegd heeft. Namelijk bij hen die ontkomen zijn, die Adonai zal roepen. Er is dus hoop voor hen die zich bij de Heer hebben aangesloten. Die hem dienen in zachtmoedigheid en gerechtigheid. En we lezen hier dus over Jeruzalem. Jeruzalem is de Joodse hoofdstad. En als we daar naartoe mogen gaan, dan kunnen we misschien nu alvast oefenen in het integreren in een Joodse samenleving. Dan kunnen we nu al mee oefenen en ons op voorbereiden. Want Jeruzalem is Joods, Yeshua is Joods. En er komt een Joodse rabbi terug straks op de berg, op de Olijfberg. En de laatste aansporing die Petrus ons nu nog meegeeft in zijn aankondiging is in 2 Petrus 3 vers 11 en 14. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoren wij dan te zijn in heilige levenswandel, in godsvrucht. Daarom geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Dus de tijd dringt, laat deze boodschap tot u doordringen. Staat in Romeinen 12 vers 2, wordt vernieuwd in uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, de welbehagelijke en de volmaakte wil van God is. En in Jeremia 51 vers 50, denk uit verre landen aan Adonai, dus ook hier in Friesland, in Nederland. Laat de gedachte aan Jeruzalem opkomen in uw hart, staat er. En daarmee wil ik afsluiten.